De korte loop. Het is natuurlijk eigenlijk heel simpel. Je legt iets vast en je wordt meteen geholpen vandaag. En de patiënt wordt er vandaag ook beter van. De lange loop. Dat is dat die data hergebruikt wordt. Bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties.
Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van Nictis, waarin we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag: wat is er eigenlijk nodig voor goede digitale informatieuitwisseling in de zorg? Mijn naam is Sabine Uitslag. Fijn dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Pim Volkert. Hij is teamleider van het Terminologiecentrum bij Nictis. Een ingewikkelde naam, Pim, maar je had volgens mij nog een ingewikkelde naam, dacht ik. Hoe noemde jij het ook alweer?
Ja, ik hou me bezig met semantische interoperabiliteit.
Oké, nog een keertje. Met?
Semantische interoperabiliteit.
Dames en heren, heeft u die genoteerd? Dat is voor de Scrabble heel handig. Pim, welkom.
Dank je.
Fijn dat je hier aanschuift. We gaan het vandaag hebben over hoe de zorginformatie waardevolle data wordt. En jij weet daar alles van. Maar voor we de inhoud ingaan, wil ik je vragen: wie is Pim Volkert?
Ja, jij zei het al. Ik ben teamleider bij het Terminologiecentrum van Nictis. En daar houden we ons bezig met de brug te slaan tussen de taal, de vaktaal van de zorgverlener en de taal van de computer. Dus we leren eigenlijk de computer wat de dokter, wat de verpleegkundige denkt en doet.
Wauw, dat lijkt me een heel mooi vakgebied, Pim. Maar wat drijft je? Waarom ben jij hierin verzeild geraakt in deze wereld?
Dat is een lang verhaal, maar de rode draad is wel dat ik graag mensen wil laten groeien. Zeg maar, en daar dingen voor aan wil reiken. En ja, met betere informatie kan je betere besluiten nemen, kan je beter geholpen worden. En ik ben eigenlijk met toeval in de zorg terechtgekomen. En daar moet nog zoveel gebeuren. Er kan nog zoveel, zeg maar. We kunnen die zorgverlener nog zoveel helpen. En daarmee de patiënt ook. Met betere informatie, maar gewoon betere tools eigenlijk.
En lukt dat een beetje, Pim?
Het gaat langzaam, maar ik moet zeggen, de laatste jaren gaat het wel weer steeds sneller. Ik denk dat de basis aardig op orde aan het krijgen zijn. En ik merk het gewoon aan vragen die wij krijgen. Dat mensen echt met innovatieve vraagstukken komen. Die ze echt heel anders zijn dan een paar jaar geleden al.
Ja. Ja. Ja, wat is dan het probleem, Pim?
Ja, er zijn wel een aantal problemen. Een belangrijk probleem is, zeg maar, de administratie is wel op orde. Hè. Dus alles gedigitaliseerd. Kwaliteitsregistraties worden gevuld, DBC's worden gevuld. Maar als je dan kijkt, zeg maar, hoe het dossier bijgehouden wordt, daar zitten nog heel veel vrije tekst in waar de computer eigenlijk niks mee kan. En als de computer niks mee kan, kan die ook niet helpen. Dus nu zijn we aan het kijken hoe we die bronregistratie goed op orde kunnen krijgen.
En wat is dan bronregistratie?
Het woord registratie is eigenlijk een vervelend woord. Niemand houdt van registreren.
Nee.
En de arts doet het eigenlijk ook niet doet aan verslaglegging of aan correspondentie. Het is medische dossiervoering. Nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat als de arts, verpleegkundige, het dossier netjes bijhoudt, zoals hij opgeleid is om dat te doen, dat dan de computer snappen wat de bedoeling is. En daarmee is het dossier dus keurig ingevuld is. En dat de kwaliteitsregistraties er ook mee gevuld zijn. Maar als het dossier netjes bijgehouden is, dat je dan bijvoorbeeld ook gebruik kan maken van, ja, noemen we het clinical decision support, of in mooi Nederlands, beslissingsondersteunend. Als je vastlegt dat een baby een zesde teen heeft, dat ergens een vlaggetje omhoog gaat, let op, dat zou eens een zeldzame ziekte kunnen zijn.
Okay.
En dus dan word je geholpen. En die zeldzame ziekte komt zo weinig voor dat je niet kan verwachten dat elke arts overal in Nederland weet van die zesde teen is een zeldzame ziekte. Maar de computer, ja, die heeft oneindig geheugen daarin. Die kan daar best goed bij helpen.
Okay, en als ik het goed begrijp, zeg je van de zorgverlener, die moet er eigenlijk geen last van hebben. Want je noemt het zelf, registratie vinden we vaak een heel vervelende term. Maar we doen wel aan verslaglegging. Dus die professional, die kan zijn werk doen. En achter de schermen wordt die data dan ergens opgeslagen.
Ja.
En verwerkt.
Ja, en het gaat stap voor stap. En nu is het ook natuurlijk allerlei velden waar je alles in moet vullen. En we hebben nog een brok vrije teksten. En als je nu kijkt in ziekenhuizen, dan zie je toch wel dat er heel veel in die vrije tekst staat. Veel meer informatie dan je zou verwachten. En daar kan je niet zo gek veel mee, zeg maar, als je een patiënt aan het behandelen bent. Anders dan het lezen. En je kan het prima lezen als arts, als verpleegkundige. Maar ja, de computer kan daar niks mee.
Nee, precies. En hoe krijgen we dan die verbinding tussen die computer die het snapt en de verslaglegging van de zorgprofessional?
Nou, wij zijn bij terminologiecentrum bezig met die vaktaal. Mm-hmm. We werken met de grote medische terminologieën. SNOMED is een belangrijke erbij. LOINC voor het laboratorium vaktaal. En met SNOMED is groot, een groot medische terminologie. Er zitten nu iets van 275.000 Nederlandse medische termen in. En ja, dat is eigenlijk wel een groot deel van de hele vaktaal zo ongeveer van de Nederlandse zorgverlener. Daarmee kan je eigenlijk van alles vastleggen in het dossier. Kan. Het gebeurt nog niet. Want ja, wij leveren wel een woordenboek. Maar dan heb je eigenlijk nog dichters nodig die daar eigenlijk zeg maar van hun vaktaal een setje maken. Hè, de orthopeden of de cardiologen. En daar ben je er nog niet. Want dan heb je eigenlijk de softwareleveranciers nodig. En dat, ja, dat zijn eigenlijk de uitgevers. Die moeten op basis van het woordenboek, op basis van die gedichten, eigenlijk mooie producten maken.
Ja, ja.
Die de zorgverlener graag wil gebruiken. En zich daar echt door geholpen voelt. Ik denk als je nu een rondvraag doet bij zorgverleners, helpt de computer jou in je werk en niet bij de administratie, maar gewoon echt bij je werk, bij het zorgverlenen, dat je vaak te horen krijgt, nee, hij is lastig, het kost me tijd.
Ja, inderdaad. Die geluiden hoor ik ook, Pim. Maar dus er gloort een mooie toekomst van poëzie, als ik jou zo beluister. Ja. Dus het gaat over dat de taal wordt gesnapt. Hè? Dat zorgverleners doen wat ze doen. Maar dat die taal ook wordt omgezet in een terminologiebasis in die dan ook herkenbaar is voor die computer. Die maakt mooie gedichten op basis van wat input van die zorgprofessional. En de softwareleveranciers moeten zorgen dat die, nou ja, de gedichtbundels worden gedrukt.
Ja, dus dat je goede user interfaces krijgt. Goede gebruikersschermen die logisch zijn. Zodat je het niet meer eigenlijk over rapporteren hebt, maar gewoon verslaglegging zoals je eigenlijk opgeleid bent als professional.
Ja, precies. En je gaf aan van nou die terminologie, die woordenboek, dat is er al. Alleen wordt nog niet gebruikt. Waarom wordt hij nu niet gebruikt?
Ja, het grappige is, hij wordt best misschien wel veel gebruikt zonder dat mensen het in de gaten hebben. En het is ook een beetje lastig in het vak, zeg maar. Als ik goed mijn best doe, merkt niemand er wat van. Tenminste, niet de artsen. Want die zien gewoon een vaktaal. Die kunnen gewoon in een vaktaal registreren. En weten zij veel dat onder de motorkap dat er allerlei dingen gebeuren met coderingen, met structuren. Dan heb je het over SNOMED en zips en dergelijke. Als wij goed ons werk doen, merken ze daar niks van. Dan denken ze, nou, het gaat wel lekker. Dus in ziekenhuizen wordt het al best wel gebruikt. We werken veel samen met de DAD. Die hebben de diagnosetheshouders. Dat zijn eigenlijk alle diagnoses die vastgelegd kunnen worden in ziekenhuizen.
Dat is de DHD.
Ja, dat is de DAD die dat doet. En al die diagnoses zijn ook SNOMED gecodeerd, zeg maar. Dus eigenlijk hebben ze heel veel SNOMED data, maar zonder dat ze het weten. Dus nu komen ze erachter, oh, we hebben dat. Dan gaan we iets moois van maken. En daar zie ik nu aardig wat voorbeelden van verschijnen. Vooral jonge mensen druk bezig zijn. Als we die codering hebben, dan kan ik er dit mee doen of dan kan ik er dat mee doen.
Precies, de bouwstenen. En dat ze daar zelf ook onderdeel van zijn om die bouwstenen te maken.
Ja, ja.
Ja, want wat ik me afvraag, Pim, is dat je kan zo'n woordenboek hebben, maar zo'n woordenboek moet ook af en toe gereviseerd worden. Want soms zijn dan de behandelingen of de richtlijnen niet meer van deze tijd of worden aangepast. Wow, dan moet je dat hele systeem weer ombouwen. Of hoe gaat dat? Is het adaptief genoeg?
Ja, volmondig ja. Want we brengen nu SNOMED elk half jaar uit. Maar toen COVID net begon, ja, het was er eens behoefte aan 12 nieuwe COVID-termen, ook voor de diagnosethesaurus. En dat hebben we in de middag eigenlijk ingebouwd in de Nederlandse versie van SNOMED en uitgeleverd. Zo snel kan het gaan. Je volgt de vaktaal op de voet. Als er nieuwe ziektes bijkomen, moet je die ook kunnen laten registreren. Als er nieuwe ingrepen zijn, moet het ook kunnen. Op het gebied van oncologie verandert er natuurlijk heel veel. Steeds meer nieuwe kennis. Dat moet je op de voet volgen als medische terminologie. En dat gebeurt ook. Want het is een woordenboek gemaakt door artsen. Soms staan hele rare termen in. Dan zegt Pim, maar waarom staat het er dan in? Ik zeg, ja, dan moet je je vakbroeders vragen, want wij verzinnen ze niet. Maar dat is een internationaal woordenboek. Het kan best zijn dat ze in Amerika iets bedacht hebben. Hit by spacecraft staat er bijvoorbeeld in of zo. Ja, die hebben wij in Nederland niet verzonnen.
Waarom is het? Kijk, het is voor een zorgverlener dus heel prettig. Ik hoef niet meer na te denken, maar ik gebruik gewoon mijn eigen terminologie die in de richtlijn staat of die anders in de kwaliteitsstukken staat. Die voer ik in. Dus ik kan lekker mijn werk doen.
Ja.
Achter de schermen wordt het dan die data opgeslagen. Wat wordt er vervolgens mee gedaan? Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, dan begint het leuke natuurlijk voor de informatici. Hè. Als je goede data hebt, dan kan je er dingen mee doen. Wat je kan doen bijvoorbeeld, wat ik zei, van aanwijzen of er een zeldzame ziekte is. Dat kan je dan mee doen. Je kan de kwaliteitsregistraties automatisch laten vullen. Befaamd zijn de pizzaavonden, de pizzasessies.
De pizzaavonden?
Ja, dat hoor ik wel. Dat ziekenhuizen, dan ja, lopen ze wel achter met het vullen van de kwaliteitsregistraties. En dan organiseren ze een pizzaavond of een bamiavond.
In het kader van positieve gezondheid gaan we pizza's eten.
Nee, en dan komen ze bij elkaar. En dan gaan ze even in een avond alle kwaliteitsregistraties weer bijwerken. Moeten alle dossiers weer gelicht worden, allemaal vullen. Nou, ja, dat moet je toch niet willen. Er wordt geen patiënt vandaag beter van.
Nee, maar ook geen zorgverlener, Pim, denk ik.
Die wordt er ook niet vrolijk van. Nee. Dat hoort ook niet bij zijn werk. Ik vind ik hoor, coderen is voor de computer en voor medische codeurs ook een belangrijk vak, maar niet voor de arts.
Kan je me nog even uitleggen waarom het precies zo belangrijk is om betrouwbare registratie bij die bron te hebben?
Ja, ik gebruik er twee termen eigenlijk voor. De korte loop en de lange loop. De korte loop. Het is natuurlijk eigenlijk heel simpel. Je legt iets vast en je wordt meteen geholpen vandaag. En de patiënt wordt er vandaag ook beter van. Dat is de korte loop. Dus als ik het goed vastleg, is mijn verslaglegging eerder klaar. Ben ik gewoon sneller klaar. En kan ik meteen ook geholpen worden, zeg maar, bij het invullen van het dossier. De lange loop, dat is dat die data hergebruikt wordt. Bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties. En daar gaan andere collega's van mij nog later ook over hebben in een podcast. Dat noem ik de lange loop. Dus die data is herbruikbaar voor kwaliteitsregistraties.
Oké, dat is een beetje dat voorbeeld van die zesde teen, zeg maar, van dat kind die dan weer terugkomt. Omdat er in die bron, in die lange loop, zeg maar, in die brongegevens iets stond wat verbonden wordt internationaal.
Het gaat net iets anders, zeg maar. Eigenlijk is dat de korte loop. Oh. Want je legt netjes vast dat er een zesde teen je stelt vast dat er een zesde teen is. En op dat moment zegt het systeem, let op, dit zal wel een zeldzame ziekte kunnen zijn. Je krijgt meteen feedback, kort. Dat is kortstondig. Je legt het goed vast en daardoor krijg je meteen die feedback. Er zit natuurlijk wel een lange loop in, want men heeft kennis opgebouwd dat kinderen met zes tenen een zeldzame ziekte hebben. Dat gaat richting kwaliteitsregistratie, dat soort data. En als je maar genoeg data hebt, dan kan je kennis opbouwen. En dat is eigenlijk dan een lange loop. Met de kennis kan je, zeg maar, weer richtlijnen aanpassen. En die richtlijn helpen je dan weer. Als je het dus goed vastlegt, dan krijg je meteen het signaal. Misschien een zeldzame ziekte. Dus het grijpt in elkaar.
Het grijpt in elkaar. Maar wat gaat er dan nu niet goed, Pim?
Ja, wat we zien is dat er te weinig data van goede kwaliteit is bij die bron. De arts legt goed vast, hoor. Het doet goede verslaggeving, professioneel gezien. Maar het moet nog te veel in vrije teksten gebeuren. En ik zou niet zeggen dat het aan de arts ligt, maar het ligt aan het systeem, zeg maar. Hoe een arts of een verpleegkundige moet werken. Dat moedigt niet aan om goed vast te kunnen leggen. En als je dus geen goede data hebt, kan je die korte loop eigenlijk niet doen. En dan kan je die lange loop ook niet maken. Dus je kan hem niet op korte termijn belonen voor het goed vastleggen. En op lange termijn, ja, die moet je kwaliteitsregistratie maar vullen weer met die
pizza-avonden.
Ja.
Ja. Ja, oké. Dus eigenlijk zeg van, op zich ligt het niet aan de verpleegkundigen of aan de artsen of aan de paramedici. Maar het gaat echt over het systeem wat nog gewoon gevuld moet worden met die terminologie die iedereen snapt, maar die de computer ook snapt. Begrijp ik dat goed?
Het systeem moet gevuld worden en ook de software dus aanpassen. Dat je het zo kan gebruiken. En misschien, dat is wel een vergezicht, dat is niet misschien, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Gaat op een gegeven moment de arts weer gewoon en verpleegkundige in vrije tekst zijn verslag kunnen maken. Zoals we nu praten, zo wij tweeën. En een gesprek met de patiënt, professional, zeg maar. En ondertussen wordt op de achtergrond het verslag gemaakt. Netjes gecodeerd en gestructureerd. Zodat de computer mee kan. Eigenlijk werken we daar nu ook al aan door onder andere met het woordenboek. En eerlijk gezegd krijg ik de laatste tijd daar steeds meer vragen ook over, zeg maar. Van, met name nu academisch medisch centra die bezig zijn met natuurlijke taalverwerking, natural language processing in het Engels. Dus je spreekt wat in en er komen coderingen uit. Het kan zijn dat de patiënt het doet, of dat de arts het doet.
Dat is eigenlijk wel een.
Ja, nee, ik denk, dan maken we een grote stap.
Ja, dan gaat het, hoe vaker het woord genoemd wordt, wordt het dan opgepikt, zeg maar, en komt in het verslag terecht.
Ja, wat iedereen thuis ook al doet natuurlijk, met Google of met Siri, met lampen aan of zo. Hoe lang is de rijden naar Rotterdam? Dat heb ik vanochtend gevraagd. Het is 1,5 uur rijden, Pim. Oké, dan moet ik wel eerder weg. Dan word ik geholpen. Dat is ook weer een soort korte loop. Ik spreek het netjes in en ik krijg meteen feedback van... pas op, er zijn files.
Mooi. Ja, mooie vergezichten. Ik word er heel blij van. Maar dat betekent dus dat we die relatie met die patiënt goed kunnen... en met de familie natuurlijk goed kunnen onderhouden. En dan, daar gaat het in principe om. En dat echt de korte loop en de lange loop zeg maar automatisch gaan lopen. Maar wat is de rol van Nyctis hierin?
Nou, Nyctis met het terminologiecentrum hebben onze handen vol nu zeg maar om dat medische terminologie goed te krijgen. We hebben hem vertaald, we hebben dit jaar afgerond eigenlijk zeg maar de basisvertaling. Dus we hebben de 250.000 medische termen, dat zei ik net, alle hebben vertaald. Dus, maar elk half jaar komen er natuurlijk weer nieuwe termen aan, die vertalen we ook. En nu gaan we ons steeds meer focussen op het gebruik ervan. Oké, nu heb je een woordenboek. En hoe kan je het dan gebruiken? Eerst was die vertaling met name noodzakelijk om de uitwisseling, de gegevensoverdracht te ondersteunen. Oké, dat kan. En nu, wat ik al zei, ik krijg nu meer echt andere vragen uit de innovatiehoek. Hoe kan het ons helpen bij die natuurlijke taalverwerking? Hoe kunnen we expertsystemen bouwen met behulp van het woordenboek? En daar ga ik echt rechtop zitten. Want dat is echt interessant. Daar gaan we waarde toevoegen, zeg maar, aan de zorg. Met behulp van terminologie.
Ja, precies. En dan komt het ook op een andere manier binnen. Dan hoeft de zorgprofessional niet volgens het eerst het woordenboek erbij van wat voor term moet ik gebruiken? Want anders krijg ik misschien ook niet betaald. Hè? Want er zit ook daar natuurlijk aan gekoppeld. Ingewikkeld. Maar dan gaat het eigenlijk, dan pikt hij dat ook automatisch op.
Ja, zo moet het werken. En niet dat je na moet denken, is deze aandoening. Het zal wel in dit vakje passen en dan komt de registratie verder wel goed. Je moet gewoon denken, klinisch redeneren en dat moet zo snel mogelijk in de computer terecht.
Hoe lang gaat dat duren, Pim? Hoe lang duurt het nog voordat dat zo is?
Wat is, sorry?
Nou ja, dat we dus helemaal niet meer hoeven na te denken, maar dat het systeem als het ware algoritmisch de woorden eruit haalt en zelf nou tot een terminologie komt.
Als je me dat vorig jaar had gevraagd, had ik gezegd, nou, dat kan wel eens 8 jaar duren. Nu zeg ik 5 jaar. Want ik zie het wel sneller gaan. Het thuisgebruik, wat ik net noemde, Siri, Google. Mijn schoonmoeder doet het ook, bij wijze van spreken. Dat werkt wel aardig, die techniek. En met de woordenboek komen we steeds verder mee. Ik zie grote overnames ook. De grote spelers, die houden zich ermee bezig. De Amazons, de Googles en Microsoft met name. Die zijn druk bezig hier de markt mee op te gaan.
Ja, Pim, we hebben het gehad over hoe het de zorgverlener kan helpen. Maar hoe zit het eigenlijk met die zorgvrager? Hoe wordt de patiënt hier beter van?
Jazeker, de patiënt wordt er ook beter van. En ik kwam een beetje uit een onverwachte hoek voor de internationale gemeenschap. Zeker zeg maar met die medische terminologie hebben we niet alleen de medische termen, maar in toenemende mate ook de patiëntvriendelijke termen, gekoppeld aan die medische term. Ja, dus een pneumonie is een longontsteking. Dus we kunnen in de patiëntenportalen en de PGO's eigenlijk de vaktaal omzetten naar de patiëntvriendelijke taal. Sinds kort hebben we een convenant ook met de kanker.nl. Die weten ook een betere beschrijving van zo'n term. Die ga ik hier niet herhalen, want ik ben niet medisch opgeleid. Dus ik heb die beschrijving zelf ook nodig. Maar we kunnen dus de patiëntvriendelijke term en de beschrijving laten zien. En met de kanker.nl gaan we nog een stapje verder. Dan kunnen we ook hebben dan een link zeg maar, naar de website van kanker.nl bijvoorbeeld, waarover die aandoening, die oncologische aandoening, nog veel meer uitgelegd wordt. Daar hebben ze een speciale pagina over. Dat hebben we klaarstaan. Dat zit in het woordenboek. Dat is nu weer even aan de uitgevers om daar iets moois van te maken. Maar dat staat klaar. Dus zo wordt de patiënt geholpen. Maar de patiënt wordt natuurlijk ook op een andere manier geholpen. Is als de dokter beter zijn werk kan doen, betere besluiten kan nemen. Nou, daar zit je natuurlijk als patiënt ontzettend veel mee op. En de dokter heeft ook baat bij die patiëntvriendelijke termen. Want je hoeft niet in een apart vakje uit te typen wat de patiëntvriendelijke term is, wat hij aan de patiënt heeft verteld. Maar als je goed zijn vakterm vastlegt, kunnen we ervoor zorgen dat die automatisch omgezet wordt, de patiëntvriendelijke term, in het portaal of in het PGO.
En dat is weer een beloning voor de zorgverlener?
Of het een korte of lange loop is, maar je legt hem één keer vast en je hebt er geen omkijken meer naar en de patiënt krijgt een goede uitleg. In het geval van kanker.nl een hele uitvoerige uitleg.
Ja, oké, dus we schieten er eigenlijk allemaal mee op, als ik het goed begrijp. Dus we moeten het gewoon gaan doen.
Ja, en dat doen we eigenlijk ook wel met z'n allen hoor. Maar ja, het is nog wel even werken. Ja, en op die manier zorgen we ervoor, zeg maar, dat ik zeg dat met in terminologie zorgen we ervoor dat je de patiënt vandaag beter maakt. Dus en dan heb je zeg maar de kwaliteitsregistraties. Daarmee maak je de zorg beter.
Voor de lange termijn.
Voor de lange termijn. Maar daar gaat een andere collega over praten.
Dankjewel, Pim. Ja, we hebben het gehad over de korte en de lange loop. Over de lange loop en de data hergebruik. Daar gaan we het hebben in de volgende podcast. Met jouw collega Brent Opmeer en Patrick Lubbers van het IKNL. Zijn er nog zaken die jij nog wil noemen die we niet hebben besproken, maar die toch belangrijk zijn?
Ja, volgens mij hebben we alles wel besproken. In de korte loop, de lange loop. En eigenlijk, waar we nu op uitkomen is dat die zorgverleners goed kunnen helpen. Als zij gewoon goed professioneel hun werk doen, dat onder de motorkap zorgen wij met heel veel mensen ervoor dat de data goed komt en dat ze daarmee geholpen worden. En dat er kwaliteitsregistraties gevuld worden.
Mooi. En over die lange loop, daar gaan we het inderdaad in een volgende podcast over hebben. Dus dankjewel Pim voor jouw enthousiaste verhaal over data. En ik wil je ontzettend bedanken.
Jij bedankt.
Ik kan me zo voorstellen dat je na het beluisteren van deze podcast vragen, ideeën, suggesties of misschien wel een discussie zou willen opstarten. En in de beschrijving van deze podcast vindt u een link naar de LinkedIn-pagina van Nictis. Als u daarop klikt, komt u op deze pagina terecht. En daar gaan we graag met elkaar in gesprek. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Brent Opmeer van Nictis en Patrick Lubbers van het IKNL. We gaan het hebben over hergebruik van de informatie in de zorg en de toepassingen hiervan. We gaan dus verder met de lange loop. Vond je dit nou interessant en wil je er meer over weten? Volg onze podcastserie Nictalk dan. Ik zou zeggen, dankjewel voor nu en tot de volgende keer.